Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We volgen ondernemers op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. België, Vietnam, Canada of Oekraïne. Geen land is ons te gek. En dat ga je ook horen in deze aflevering. Daarvoor zijn bij mij Paul Chia van GPI Consultancy en mijn co-host Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabriek. Goed dat jullie erbij zijn.
Ja, leuk.
En vandaag stappen we in een vliegtuig naar een heel bijzonder land.
Noord-Korea. Het meest mysterieuze en gesloten land ter wereld. Een land waar de staat alles bepaalt. Zelfs het model van je haar.
Hier bij deze kapper kunnen de Koreanen kiezen uit 10 haarkapsels.
Het land waar de successen van de grote leider euforisch worden gedeeld in het journaal. En die grote leider is Kim Jong-un. Of zoals hij door een voormalig andere grote leider werd genoemd.
Little Rocket Man.
Uiteindelijk bleek die Little Rocket Man helemaal niet zo slechte kerel.
He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love.
Maar terwijl hij zijn liefdesbrieven schrijft, lanceert Kim graag ook nog een raket. Of hij laat zijn tegenstanders uit de weg ruimen.
Noord-Korea heeft vrijdag laten weten dat de oom en mentor van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als verrader is terechtgesteld.
Journalisten weten maar moeilijk door te dringen tot Noord-Korea. Want ook hier bepaalt de staat precies wat je te zien krijgt. En dat kan frustrerend zijn.
In het echte beeld, je ziet hier ook maar al arme mensen op straat, mensen zonder eten. Dat mogen we allemaal niet filmen.
Ja, wie wil ondernemen in Noord-Korea moet echt wel ballen hebben.
Paul, het is voor mij het meest fascinerende land. Dus ik ben heel blij dat je hier naar de studio bent gekomen om het met ons over Noord-Korea te hebben. Dat gaan we zo doen. Ik wil het eerst over jouw bedrijf hebben, GPI Consultancy. Je begeleidt onder andere ondernemers in Noord-Korea, maar je doet nog veel meer. Wat doet jouw bedrijf precies?
Wij zijn zo'n beetje rond 1995 ontstaan als adviesbureau op het gebied van outsourcing. En dan met name het uitbesteden van IT-activiteiten naar landen waar de loonkosten lager liggen. En dat was rond die tijd vooral India. Dus ik heb me in de beginfase als adviseur vooral met India bezig gehouden om daar Nederlandse bedrijven naartoe te brengen. Maar ook veel andere Aziatische landen begonnen al IT-diensten aan te bieden. En Noord-Korea stond niet op mijn radar. Maar ik ging vaak naar China toe. En op IT-beurzen kwam ik Noord-Koreanen tegen. Die altijd goed herkenbaar zijn vanwege de speldjes van de leiders op hun jasjes.
En hun haardracht dus, hoorde ik net.
Ja, dat is een fake bericht trouwens.
Ja, dat dacht ik ook.
Maar dus al halverwege de jaren 90 kwam ik Noord-Koreanen tegen. Alleen communicatie met hun was heel slecht. Ook de internet, dat bestond er heel lang niet. Dus de communicatie ging met faxen bijvoorbeeld. Dus voor IT uitbesteden heb ik weinig met dat land in die tijd gedaan. Het had het ook erg moeilijk. Het was een economische crisis vanwege het uiteenvallen van de Sovjet-Unie rond die tijd. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat al in die tijd Noord-Koreaanse delegaties naar Europa gingen om hun IT-diensten, onder andere data entry, aan te bieden aan Europese klanten. Dus dat was wel interessant, vond ik. Terwijl ik zelf niet zoveel met Noord-Korea deed. Dat was pas 10 jaar later zo'n beetje, rond 2006... toen ik voor het eerst naar Noord-Korea ging.
En hoe ging dat in zijn werk dan?
Ja, dat waren ook de contacten die je dan eerder hebt opgebouwd. Ja. En in het begin zijn dat hele basale contacten. Dat stelt niet zoveel voor je, maar dat verdiept zich wel in de tijd. Dus ik heb ook wel regelmatig Noord-Koreanen ergens in Europa ontmoet. En op een gegeven moment denk je van, nou, laat ik het maar eens kijken. Het land is niet zo statisch als je denkt. Het is ook niet zo raar trouwens als het vaak voorgespiegeld wordt. Dus rond die tijd ben ik voor het eerst daar naartoe gegaan. En sindsdien probeer ik toch wel ieder jaar een keertje te gaan.
En hoe ging het dan met communiceren? Want je zei al, je herkende ze aan het speldje, zeg maar. Vroeger maakten we wel eens de grap van als je ging daten, een soort van blind daten, dan heb je een anjo of een roos, heb je dan je jasje. Dus je herkende ze, maar hoe ga je dan vervolgens met elkaar overleggen, zaken doen?
Nou ja, je herkent elkaar natuurlijk, maar je hebt ook een gezamenlijk uitgangspunt. Hè? Zij proberen hun diensten, in dit geval IT-diensten, te verkopen. En dat was mijn vakgebied.
Ja.
Maar dus stond je dan op een beurs of zo? Want ik ben ook wel heel veel in China geweest, ook op beurzen. Maar eerlijk gezegd heb ik ze nooit gezien of herkend. Of ik was ook niet gealarmeerd door dat speldje. Dus wie weet liepen ze er wel. Maar zijn ze ons nooit opgevallen?
Dat kan. In dit geval hadden ze ook een eigen stand bijvoorbeeld op zo'n beurs. Dus dat maakt het allemaal wat makkelijker.
Zou dat in de IT-branche dan anders zijn dan in de maakeconomie waar ik dan in zit? Want daar heb ik echt eerlijk gezegd nog nooit een stand van Noord-Korea gezien.
Ik denk het wel, want IT'ers in Noord-Korea zijn veel internationaler georiënteerd dan in andere sectoren. Hun Engels is beter. Dus wat dat betreft is het maken van contacten misschien iets makkelijker dan in andere sectoren.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Wij willen heel graag een bedrijf spreken, een Nederlands bedrijf dat zaken doet met Noord-Korea, maar die praten daar niet zo graag over. Hoe komt dat?
Ja, het is een beetje politiek incorrect om iets met Noord-Korea te doen. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk vanwege de mensenrechten situatie bijvoorbeeld, maar het is niet helemaal terecht. Ik noem het als voorbeeld, Heineken is al heel lang actief in Noord-Korea. Ja. Het is ook heel erg zichtbaar. Je hebt zelfs een soort Heineken-thema-café in de stad. En nog steeds vind je daar Heineken. Maar Heineken weigert te zeggen dat ze daar actief zijn. En ze zeggen ook dat ze niet weten hoe het er terecht komt.
Ja,
ze zijn er toevallig.
Nou ja, dat hoor ik ook wel vaker. Dan zeggen ze dat het via China daar terecht komt. Of, via andere, dus dat de Chinezen het weer doorverkopen.
Die spelen natuurlijk een belangrijke rol. Maar het is niet te verklaren dat Heineken zelf dat niet zou weten, bijvoorbeeld. Maar Nederland is best zichtbaar in Noord-Korea.
Wat voor bedrijven zitten daar dan eigenlijk?
Nou, bijvoorbeeld als je in een hotel binnenkomt en dan ga je via zo'n elektrische draaideur naar binnen. Hè? Die zijn dan van Boon Edam, bijvoorbeeld. Een heel bekend Nederlands bedrijf. Je eet tomaten en de tomatenzaden komen uit Nederland. Als voorbeeld. Dus dat zijn allemaal kleine dingen waarvan je toch merkt dat Nederlanders daar actief zijn geweest. En vaak meer dan in andere Europese landen. Dus wat dat betreft vind ik Nederlanders best wel op zakelijk gebied heel actief. En die laten zich ook niet afschrikken door een land als Noord-Korea.
Dan als ik jouw redenering zou volgen, is het ook hypocriet om te zeggen dat we daar helemaal niet zitten, want er zitten daar genoeg Nederlanders.
Het is wel minder geworden, want het land is al 3 jaar natuurlijk potdicht.
Ja.
Ze zijn het eerste land dat na COVID haar grenzen gesloten heeft. We hopen dat het in de loop van dit jaar weer open gaat. Maar het is een feit, met name rond het jaar, vanaf het jaar 2000 begonnen er steeds meer Europeanen en ook Nederlanders naar Noord-Korea te gaan.
Maar hoe zie jij dat dan bijvoorbeeld met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dat speelt nu ook heel erg met die nieuwe IMVO-wetgeving. Dat je als je je spullen daar ofwel haalt ofwel verkoopt, dat je moet weten aan wie, aan welk bedrijf en hoe zit dat bedrijf in elkaar? Hoe gaan ze daar met mensenrechten om? Daar moet je ook je druk over maken tegenwoordig als bedrijf. Wat logisch is, hè, dat ben ik ook gewend. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want dat is dus best lastig waar te maken als je dus bijvoorbeeld spullen zou halen uit Noord-Korea. Mm-hmm. Want zoals wij weten vanuit de pers, gaan ze daar niet goed om met mensenrechten. Maar ja, hoe ervaar jij dat? En hoe kan je dat wel toetsen? Hoe kan je daar dan achter staan?
Het is inderdaad een belangrijk onderwerp. Maar ik denk als Nederlands bedrijf, en dan vooral als je daar intensiever zaken doet, denk ik wel dat je mogelijkheden hebt om de situatie te verbeteren. Het wil trouwens niet zeggen dat het per se in Noord-Korea slechter zou zijn, in de fabrieken bijvoorbeeld, dan in buurland China bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Voordat er sancties waren tegen de textielproductie, bracht ik regelmatig Nederlandse kledingproducenten naar Noord-Korea toe. Die eigenlijk allemaal al ervaring hebben met China.
Ja.
En hun indruk van de Noord-Koreaanse textielfabriek was eigenlijk positiever vaak dan van hun indruk van de Chinese fabrieken. Het waren betere werkomstandigheden, betere fabrieken, schonere fabrieken. Dus wat dat betreft hoeft het niet per se een slecht uitgangspunt te zijn. Maar ik denk als Nederlander ben je wel in staat om verbeteringen af te dwingen.
Mm-hmm.
Maar je moet wel actief zijn.
Ja.
Om eerlijk te zijn, veel Nederlanders gaan naar Noord-Korea toe omdat het daar goedkoper is dan in China. In China stijgen de loonkosten. Is het ook al moeilijker om mensen te vinden. Dus daarom gaan ze naar Noord-Korea toe.
Maar is het ook niet moeilijker omdat daar heel veel sancties nog steeds zijn? En meer dan in China?
Sinds die sancties er zijn, dus rond 2017 zijn die erg versterkt. Is het lastiger om zaken te doen. Maar ik wil maar zeggen, als je als Nederlands bedrijf dit belangrijk vindt, denk ik wel dat er mogelijkheden zijn om de werkomstandigheden te verbeteren. En ik zie dat bijvoorbeeld bij IT-bedrijven, dat is eigenlijk mijn werkterrein. Er zijn Europeanen geweest die daar in Pyongyang een eigen IT-bedrijf hebben opgezet. Met, vind ik, best wel goede werkomstandigheden voor de lokale situatie. Dus wat dat betreft zijn er mogelijkheden tot verbetering. Maar je moet het wel willen.
Ja.
En je moet het ook gaan doen natuurlijk.
En waar wij ook altijd op moeten letten, ook als je producten natuurlijk exporteert, dat het geen dual goods zijn. Hè? Dat noemen ze zo. Dat zijn dan goederen die gebruikt worden voor oorlogsvoering, voor het leger. Dat zou ook kunnen met IT natuurlijk. Hoe toets jij dat? Dat je geen IT-systemen ontwikkelt die weer gebruikt worden voor het leger van Noord-Korea?
Nou, het punt is met die sancties, waaronder die dual-use-regeling. Noord-Korea vereist gewoon extra huiswerk. Ik bedoel, extra werk dat je niet hebt als je bijvoorbeeld naar China of naar Vietnam zal gaan. En dat betekent dat je die sanctieregeling van de United Nations goed moet onderzoeken.
Ja.
Europa heeft een eigen sanctieregeling. En dan pas kan je bepalen of iets mogelijk is.
Ja.
Maar het kan best zijn dat je bijvoorbeeld, stel dat je in Noord-Korea antivirussoftware wilt maken of encryptiesoftware, ja, dat je dat beter niet daar kunt doen. Maar een onschuldiger voorbeeld is, Noord-Korea is heel sterk in het maken van animatie, tekenfilms. Ja, ik kan me niet voorstellen dat een kindertekenfilm onder welke sanctieregeling dan ook gaat vallen.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. En vandaag doen we dat in misschien wel een van de meest mysterieuze landen ter wereld, Noord-Korea. Jij hebt een fabriek in Vietnam, Monique. Dat heb je eerder hier verteld. Ooit overwogen om een fabriek in Noord-Korea te openen?
Nee, totaal niet. Nee, Vietnam was toen de tijd dat ik er startte ook best al een uitdaging. Dat is natuurlijk een communistisch land. Dus daar heb je ook al met beperkingen te maken. En ook wel een gevoel van, nou, zitten we helemaal goed? Wat kunnen we hier veranderen? Waar we het net over hadden. Wij wilden ook heel graag meewerken aan die veranderingen. Maar wij hebben het daardoor wel makkelijker gehad. Omdat Vietnam juist steeds opener ging. Dus die zijn wel communistisch. Maar wel, die willen heel graag zaken doen met het Westen. Dus de deuren staan open voor ons. En dat maakt het dan ook wel veel makkelijker. Ook makkelijk om te onderzoeken of waar de goederen geproduceerd worden. Om in de fabrieken te kijken. Om echt openheid van zaken te geven. Van geven ze leefbaar loon. Hoe zit alles in elkaar? En dat lijkt me dus in Noord-Korea. Tenminste, dat dacht ik. Hè, dat dacht ik. Heel erg lastig. En wij zitten niet per se in Vietnam voor de kosten van het loon. Maar wij zitten in Vietnam voor de rubber. Voor de rubber. Wij
dat is wat elke ondernemer natuurlijk zegt. Hè? Van we zitten niet vanwege de kosten. Maar jullie zitten dus echt vanwege het materiaal.
Ja, er groeien geen rubberbomen. Dus dat kan ook nooit verplaatst worden. Dus en natuurlijk op de wereldmarkt zijn mensen deze kosten gewend. En daarom heb je natuurlijk ook IT'ers uit Noord-Korea die waarschijnlijk lager loon hebben. Maar wij werken heel erg toe naar dat leefbaar loon. En ik hoop dat iedereen dat doet. En door die wetgeving gaan daar hoop ik wel verandering in komen.
Het beeld wat ik wel heb van Noord-Korea is dat het volledig geïsoleerd is. Klopt dat nog steeds?
Een beetje klopt dat wel, want het is, de grenzen zijn inderdaad nog steeds dicht. Ja. Maar het is niet zo dat de Noord-Koreanen zelf zo graag geïsoleerd willen zijn. Het ligt ook een beetje aan de houding van de buitenwereld. Ik bedoel, die sancties hebben ervoor gezorgd dat heel veel legitieme handel, zoals de textielhandel, verdwenen is. En dat bevalt hun natuurlijk helemaal niet. Maar als het aan hun lag, zouden ze heel vaak bijvoorbeeld delegaties naar het buitenland willen sturen. Of uitwisseling van studenten.
Maar het heeft ook deels natuurlijk niet alleen met ons westelingen te maken, maar ook met een man die daar de hele tijd de schietknop indrukt en het raketten over en weer afvuurt.
Ja, maar ik denk wat we nu met Oekraïne zien. Ik denk dat die Oekraïners heel graag hadden gewild dat die oude Sovjet-atoomwapens er nog waren. Tot op zekere hoogte heb ik wel begrip voor dat beleid van Noord-Korea. Ik bedoel, vanaf de jaren 50 al, sinds de Koreaanse oorlog, hebben ze zich met een vijandige buitenwereld te maken gehad.
Mm-hmm.
En dat gevoel van onveiligheid, dat is er nog steeds. En dat heeft Vietnam niet meer, de Vietnamoorlog.
Vietnam is bang voor China. Dus daar dat voel je altijd wel. Af en toe komen die opstanden natuurlijk daar ook wel weer. Dus die voelen dat wel. Maar wat ik jou wel hoor zeggen is eigenlijk als mens zouden we toch ons ook moeten bekommeren om het menselijk bestaan in Noord-Korea. Daar zouden we dus met z'n allen wel iets voor moeten doen. Ondanks op politiek gebied hebben ze dus nu allemaal issues. Maar daar wonen gewoon mensen zoals wij allemaal. En die hebben dus geen kansen. Mm-hmm. Omdat alles wordt afgesloten. En dat vind ik eigenlijk best heel erg. Als ik me dit nu realiseer, dat we hier staan. En denk ik, dan zouden we als internationale gemeenschap ook die mensen moeten omarmen en moeten helpen om verder te komen. Want je laat ze eigenlijk allemaal een soort toch wel aan hun lot over. Precies.
En juist als je met die Noord-Koreanen aan de tafel zit, dan merk je dat het mensen zijn zoals jij en ik in feite.
Ja.
Je praat over hun dromen of over hun kinderen of over hun familie, over hun uitstapjes. Die politiek komt eigenlijk niet aan de tafel zitten. Dus wat dat betreft hebben wij toch een ander soort relatie tijdens onze bezoeken dan je zou denken als je de krant leest.
Ja. Daarover gesproken, jij bent er zelf geweest, dus je weet hoe het van binnenuit eraan toe gaat. We nemen ons eens mee, want daar zijn we allemaal heel erg benieuwd naar. Wij gaan daar waarschijnlijk nooit meer komen. Wat trof jij daar aan?
Nou, wij organiseren ook journalistenreizen
naar Noord-Korea.
Dat is leuk. Ja, dat zouden we doen. Dat is wel, en dat geeft een ander beeld misschien ook. Ja.
Maar het is dus veel opener, althans voor ons buitenstaanders, dan je zou verwachten. Dus stel dat je een bepaald soort fabriek bezoekt, dan krijg je een aantal fabrieken die je kunt bezoeken. Dat is op zich geen probleem.
En zijn die fabrieken dan van de overheid? Of dat zijn waarschijnlijk allemaal fabrieken die van de overheid zijn, hè?
De overheid, vooral als het om grotere fabrieken gaat, heeft een belangrijke rol.
Ja.
Het zijn allemaal staatsfabrieken, maar je ziet wel op een kleinere schaal. Je zou daar wel bijvoorbeeld half private softwarebedrijfjes kunnen tegenkomen. Dat wel.
Maar op de Bonnefoy kan je daar niet rondlopen, denk ik.
Nou ja, dat is mijn probleem. Het zijn op zich altijd georganiseerde reizen. Dus je krijgt een bepaald programma en dat zit heel vol. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds heb je een programma te volgen. En dat bevalt Nederlanders helemaal niet.
Nee.
En mij ook niet.
Nee?
Dus je probeert altijd er toch tussenuit te knijpen. En dat gaat soms niet en soms gaat het wel.
Dat doe je dan ook stiekem, dat je even van de gebaande paden...
Ja, want je moet toch een soort van nieuwe werkelijkheid voor jezelf creëren. Het is gewoon heel erg... het is niet prettig als je continu in de gaten gehouden wordt.
Ja.
En dat betekent wel dat nu, na al mijn bezoeken, dat ik in Pyongyang in ieder geval de nodige vrijheid heb. Dus als ik tijd heb, dan glip ik uit het hotel, pak ik een taxi en dan ga ik ergens rondwandelen bijvoorbeeld. Dat kan nu.
Oh, die vrijheid heb je?
Die vrijheid heb je, maar het heeft wel heel veel moeite gekost om dat te krijgen.
Maar dan krijg jij wel een reëel beeld van het land, van de stad. Maar andere deelnemers aan die reis misschien een stuk minder.
Dat klopt. En daarom is het belangrijk als je een land goed wilt kennen. En dat geldt zeker voor Noord-Korea. Dat je er heel vaak moet proberen te komen. En ook een soort vertrouwen gaat creëren met je gidsen. Dat jij ook die vrijheid krijgt om er tussenuit te gaan.
Ja. En als je dan daar loopt, ziet het eruit zoals een beetje oud-China? Of is het toch een hele andere? Of lijkt het op oud-Taiwan?
Nee, dat is wel problematisch. Dat oude van China bijvoorbeeld, van Chinese steden, heb je daar niet. Die Koreaanse oorlog heeft ervoor gezorgd dat die hele stad, of heel veel steden, waaronder ook Pyongyang, plat gebombardeerd zijn. Dus het is haast allemaal nieuwbouw wat je ziet.
Cultuurclash.
Elke week kijken we ook naar de cultuurverschillen en vragen we: wat is de grootste cultuurclash die je hebt meegemaakt? De grote blunder, iets heel geks, zoals dat ik me nu verspreek over het woord blunder, maar dan groter. Wat is het meest gekke wat jij daar hebt meegemaakt, Paul?
Kijk, we hebben natuurlijk te maken met cultuurverschillen. En dat geldt voor alle landen en dat geldt zeker voor Noord-Korea. Maar ik vind dat eigenlijk meevallen. Het is een hiërarchisch land. De leider heeft natuurlijk alles voor het zeggen. Maar dat vertaalt zich ook op kleiner, op lager niveau. Dat in bedrijven bijvoorbeeld de directeur heel veel te vertellen heeft. En ik kan me herinneren dat ik, toen ik nog rookte, dat ik mijn sigaretten wilde uitdelen aan de rest van de delegatie. En ik begon met degene die naast mij zat.
Ja.
En die was dus heel laag in rang, zeg maar.
Mm.
En dan merk je dat dat al een soort van ongemak geeft. Want ik had juist de hoogste in rang als eerste moeten bedienen. Of bijvoorbeeld een ander voorbeeld in Noord-Korea. Als je in een hotel zit of restaurant en je hebt een fles bier of wijn voor je, word je geacht om dat niet voor jezelf in te schenken. Maar ja, wij Nederlanders, als we een fles bier zien, willen we meteen zelf inschenken. Dat is zeer onbeleefd. Je mag je gasten inschenken, maar zij zullen jou inschenken. Dus dat zijn van die kleine cultuurverschilletjes. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo relevant. Het is meer dat politieke aspect dat daar bovenop zit, waar je echt moet opletten.
Is dat dan een soort roze olifant in de kamer? Dus je hebt het er niet over, maar het is er altijd.
Je hebt het er niet altijd over. Soms kan dat wel trouwens, maar je moet er echt veel rekening mee houden. Bijvoorbeeld wat ik zei, ik vind het leuk om er tussenuit te gaan in mijn eentje en rond te wandelen als dat kan.
Ja.
En we waren op een reis vlakbij de Zuid-Koreaanse grens, de gedemilitariseerde zone, zeg maar. En ik wilde dat ook doen in het hotel waar wij zaten, in mijn eentje erop uit. Ja, en achteraf, daar is nog wel een koude oorlog in die zin, het stikte van de soldaten en militaire basissen. Daar moet je helemaal niet als buitenstaander, als buitenlander in je eentje rondlopen. Dus dat is een voorbeeld waarin ik het weer onderschat heb, die politieke situatie.
Dat had geen consequenties, deze zeer aan je jas trokken? Of?
Ik werd letterlijk na een tijdje aan mijn jas getrokken.
Oh. En,
terug het hotel ingestuurd, ja.
Hoe reageren die Noord-Koreanen op ons Nederlanders? Want we hebben heel veel voorbeelden voorbij zien komen dat wij te direct of te bot zijn. Ervaren ze dat daar ook?
Ik denk dat ze dat juist positief ervaren. Want wij zijn inderdaad bot, maar wij zijn wel duidelijk. Wij zullen niet ja zeggen, terwijl we eigenlijk nee bedoelen.
Mm-hmm.
En dat is toch wel, vind ik, voor die Noord-Koreanen prettig. Ze weten waar ze mee te maken krijgen.
Ja.
En dat is soms wel in hun cultuur misschien een beetje een schok. Want wij zijn inderdaad erg bot. En dat kan je soms merken, dat ze helemaal vreemd kijken als wij zo reageren. Maar ik vind het geen probleem. En voor die Noord-Koreanen geldt, ze zijn zo geïsoleerd. Elk buitenlands bezoek stellen ze op prijs. Al zijn het mensen die een beetje bot zijn, dat vinden ze niet erg.
Zijn nou blij met,
het bezoek dat er is.
Met welke taal spreek je dan eigenlijk?
Ja, helaas, ik moet het in het Engels doen.
En spreken zij ook Engels? Of moet je dan
allemaal,
toch een tolk?
Dus dan heb je met tolken te maken.
Ja, ja.
Ik weet niet eens of er... er zijn wel Noord-Koreanen die Nederlands spreken.
Echt?
Een paar, maar ik denk dat die op de vingers van één hand te tellen zijn.
Maar dat die daar zijn? Want Nederlands is al een hele moeilijke taal om überhaupt te leren.
Klopt. Dat zijn mensen die vroeger voor de toeristensector gewerkt hebben.
Ja.
En wat je trouwens wel vroeg in Amsterdam had, was een Noord-Koreaans restaurant.
Ja, dat klopt.
Dus dat personeel heeft, ik denk wel een jaar of vijf in Amsterdam gewoond en gewerkt. Ik weet dat ze in dat restaurant Nederlandstalige liedjes konden zingen. En misschien dat zij ook nog een beetje Nederlands spreken.
Dus die mensen die eerst hier in een restaurant werkten, die helpen nu Nederlanders in Noord-Korea met ondernemen. Tot slot, hoe lang wil jij daar nog werkzaam zijn? Of hoe lang kun jij nog Nederlandse ondernemers daar helpen?
Ik hoop dat die grenzen weer binnenkort open gaan. Dan ga ik weer handelsmissies en ook journalistenmissies organiseren. En ik blijf het doen zolang ik het de moeite waard vind.
Ja.
En zolang ik het kan doen.
Nou, even kijken of het van mijn werkgever hier mag. Maar dan ga ik me even aanmelden.
Ja, dan wil ik ook wel mee.
Met Noord-Korea en neem ik Monique gewoon gezellig mee. Dit was Wereldveroveraars, waarin we leerden dat je toch de stap kan maken naar Noord-Korea. Ik dank mijn gasten, Paul Chia van GPI Consultancy en Monique Ansink van Jumbo, spanbandfabrikant. Volgende week dan zijn we er weer. Dan gaan we naar India.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.